denk dat onder de zaligspreking, die zevende zaligspreking, zalig de vredestichters, de zaligspreking is die wellicht het meest tot de verbeelding spreekt van alle mensen, overal ter wereld. En ik vind hiervoor bewijs voor mezelf, toen ik daarover nadacht, onder andere, in het internationale succes van Timmy Thomas. Misschien zegt die naam u niet zoveel, maar deze man had in de jaren 70 een wereldnummer, met als titel Why Can't We Live Together? U kent dat liedje wellicht wel. Sommigen hebben misschien al gedanst in de jaren 70. Hè? En dat nummer, dat was toch geïnspireerd uiteindelijk door al het geweld en het pijn en de pijn in de wereld die Timmy Thomas zag, zo'n nota bene van een methodiste predikant, pittig detail. En voornamelijk ook in Amerika de rassenhaat en de vredeoorlog in Vietnam liggen eigenlijk aan de basis van dat nummer. En sindsdien, zeg maar, is dat nummer dat zo wat die wereldwijde zucht en verlangen naar vrede en harmonie vertaald, vele malen gecoverd geweest en herbewerkt geweest door grote artiesten van overal ter wereld. Want uiteindelijk, onze moderne tijd die heeft twee grote wereldwijde oorlogen gekend. En die oorlogen hebben ervoor gezorgd dat de droom van de moderne mens, namelijk ontwikkeling en vooruitgang, door middel van beschaving, wel, die droom is eigenlijk volledig aan stukken geslagen door die twee grote oorlogen. Als een zeepbel is die droom uiteengespat. De maand november is ten einde, maar 11 november 1918 is een datum die blijvend herinnerd wordt. Waarom? Omdat op die dag, na 1568 dagen van wereldwijde strijd, er een wapenstilstand gesloten werd. En toen die wapenstilstand werd gesloten, slaakte men een kreet van opluchting. Mensen zeiden dit nooit meer. Dit nooit meer. Maar spijtig genoeg was er een gewonde Duitse korporaal die op dat moment van die Duitse capitulering aan het revalideren was van een gasaanval bij Passendalen die dat anders overdacht. En amper 20 jaar later stak deze man de wereld opnieuw in brand. En deze omhooggevallen korporaal was Adolf Hitler, u allen wel bekend. Er is een Duitse denker die ooit heeft gezegd, en ik vind het een treffend woord, de geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit, dat de mensen niets uit haar willen leren. En een van die dingen die wij nu willen leren, en nu willen onder ogen zien, denk ik, als mensen, is het feit dat de geschiedenis ons leert dat wij mensen verschrikkelijke oorlogszuchtige wezens zijn. En het is juist in die oorlogszieke wereld dat de Heer Jezus deze woorden spreekt, deze woorden recht tot zijn discipelen, tot zijn navolgers. Hoe benijdenswaardig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd. We hebben gezien in de afgelopen weken dat die 8 zaligsprekingen eigenlijk een algemene beschrijving zijn, een opsomming zijn van die unieke karaktertrekken, die Gods volk, die nieuwe messiaanse gemeenschap die de Heer Jezus eigenlijk sticht, het ware christendom, mag je wel zeggen, dat het juist die kenmerken zijn waarin dat deze mensen zich onderscheiden van alle mensen in deze wereld. Alleen vredestichters, alleen mensen die barmhartig zijn, mensen die rein van hart zijn, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die met z'n allen treuren en arm van geest zijn, alleen deze mensen zullen Gods koninkrijk als Gods zonen en Gods dochters binnengaan. Ze hebben het overdacht. Al die kenmerken worden samengevonden bij die mensen die de koning van dat koninkrijk, de Heer Jezus Christus, willen volgen in de wedergeboorte. Want alleen zij die wederom geboren zijn, zullen het koninkrijk van God binnengaan. Vlees en bloed, de mens van nature, kan het koninkrijk van God niet beërven, zegt Gods woord heel nadrukkelijk. Alleen door wedergeboorte. En die wedergeboorte is eigenlijk het resultaat van die heilzame uitwerking van Jezus' heerschappij in ieders leven, die de boodschap van het evangelie van het koninkrijk erkent en aanvaardt. Die zich met andere woorden onderwerpt door gehoorzaamheid aan die boodschap van het evangelie. En die persoon gaat die heerschappij van de Heer Jezus een bijzonder levensveranderend werk doen. En dat is een heel bijzonder werk, want uiteindelijk die 8 kwaliteiten, die 8 eigenschappen, zijn eigenlijk een beschrijving van het leven van de toekomstige eeuw. Het eeuwige leven, zoals ze het ook noemen. Het eeuwige leven, het leven van de toekomstige eeuw, dat nu al in deze tijd eigenlijk zichtbaar wordt door de werkzame kracht van de toekomstige eeuw. En de werkzame kracht van de toekomstige eeuw is de geest van God. Dat is de geest van de toekomstige eeuw. Zo wordt hij ook genoemd in de schrift. Dus het is de Heilige Geest die verantwoordelijk is voor die totale verandering die in mensen wordt gewerkt. 4 weken terug hebben we stilgestaan bij hoe dat de Heilige Geest verandering werkt in onze relaties. Door, zo hebben we gezien, barmhartigheid en vergevingsgezindheid. En 2 weken terug hebben we stilgestaan bij het veranderende werk dat de Heer Jezus diep in ons doet. In ons hart. Een reine hart werken. Dat is een hart dat uiteindelijk onverdeeld, zo hebben we gezien, gericht is op de Heer God zelf. Maar vandaag gaan we stilstaan bij iets helemaal anders. Iets heel belangrijks. Want de Heilige Geest gaat niet alleen werken, zodanig dat onze relaties naar anderen veranderen. Hij gaat niet alleen in ons hart werken, een rein hart dat gericht is op God. Maar hij gaat ons ook een volledig nieuw levensdoel geven, de Heilige Geest. En dat nieuw levensdoel, die nieuwe richting die we uitgaan, is een vredestichter zijn. Dat is wat we met elkaar gaan overdenken. Maar voor we kunnen nadenken over wat het betekent om een vredestichter te zijn, is het belangrijk om een moment stil te staan bij het feit van, wat is die vrede nu eigenlijk die de Heer Jezus bedoelt? Waar doelt de Heer Jezus op als hij spreekt over vrede, over vredestichters? Kijk, als we het hebben over vrede, en dat gaf ik al aan in mijn inleiding, dan moeten wij mensen algemeen denken aan wereldvrede. Dat is het eerste die bij ons opkomt. Onze wereld heeft nood aan vredestichters, in die zin aan mensen die als bemiddelaars wijs en bekwaam zijn om volken, naties en talen bij elkaar te brengen en in een band samen te smeden. Daar hunkert onze wereld naar. Maar dat is niet in eerste instantie wat de Heer Jezus bedoelt met vrede. Misschien ga je zeggen, ja, natuurlijk niet. Want wat de Heer Jezus eigenlijk doelt, is innerlijke vrede. De Heer Jezus doelt op innerlijke gemoedsrust, die we eigenlijk allemaal zo echt nodig hebben. We zijn zo snel verontrust. We zijn zo onzeker. En wij mensen hebben innerlijke gemoedsrust nodig. Wel, om al meteen met de deur in huis te vallen, in de Bijbel is vrede eigenlijk niet het tegenovergestelde van innerlijke bezorgdheid of onrust. Vrede, dat staat in de Bijbel tegenover vijandigheid, vijandschap, oorlog. Dus als in de Bijbel er gesproken wordt over vrede met God, dan gaat dat niet een beginsel over innerlijke rust, maar dan gaat dat over het feit dat er een einde gekomen is aan de vijandschap, aan de oorlog met God. En om dat te illustreren, wat ik daarmee bedoel, wil ik een stukje lezen uit Romeinen hoofdstuk 8, vers 6 tot en met vers 8. Wat Paulus de kern van de problematiek eigenlijk aangeeft. Want daar staat er dit. Want wat het vlees bedenkt, dat is de natuurlijke mens, is de dood. Maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede. Omdat wat het vlees bedenkt, natuurlijke mens, vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Paulus zegt eigenlijk met mijn eigen woorden gesproken dat de mens van nature leeft in vijandschap met God. Want al wat die mens van nature bedenkt, zegt Paulus, is gericht tegen God. Waarom? Omdat die natuurlijke mens zich niet kan en ook niet wel onderwerpen aan de wil van God zelf. En ik vind dat eigenlijk een zeer sterke uitspraak, dat klinkt heel scherp, dat de natuurlijke mens eigenlijk in staat van oorlog leeft met God. Nu, als de Bijbel daar zo tegenaan kijkt, dat de natuurlijke mens leeft in staat van oorlog met God, dan denk ik dat het niet moeilijk is waarom anderzijds het woord van God zegt dat vlees en bloed, de mens van nature, Gods koninkrijk niet kan beërven. Als je in staat van oorlog leeft met God, kan je moeilijk het koninkrijk van God binnengaan. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Nu, ben er van overtuigd dat dat heel scherp is, zo'n benadering. Maar dat heeft alles te maken dat de mens daarvoor het bewijs geleverd heeft. En het grootste bewijs dat de mens daartoe geleverd heeft, is het feit dat wanneer God zich kwetsbaar heeft opgesteld naar de mens toe, dat God ten aanzien van de mens zwak geworden is. Dat ene moment dat God tot mensen gekomen is, zodat mensen hem konden aanraken, dat moment hebben mensen meteen aangegrepen om God te doden. Om hem naar het kruis te brengen en hem te doden. Daarin zie je die vijandschap van de mens op zijn hoogtepunt. Wij zijn vijanden van God in oorsprong. En veel mensen zullen zich daaraan storen als ik zoiets zeg. Dat komt heel chockerend over. Dat gaat voor veel mensen veel te ver. Of dat ze nu met God rekening houden of niet. Veel mensen gaan eerlijk voor zichzelf toegeven van, kijk, ja, God, dat interesseert mij eigenlijk helemaal niet. En inderdaad, als je het zo beziet, geef ik grof toe dat ik God helemaal niet gehoorzaam, maar met God helemaal geen rekening hou in mijn leven. Maar er zijn maar bitter weinig mensen die van zichzelf openlijk zullen toegeven dat ze Gods vijandig gezind zijn en dat ze hem haten. Er zijn er, maar niet zoveel. De meeste mensen zullen zeggen, oké, ik ben God niet geïnteresseerd. En volg ik ook God niet en gehoorzaam hem niet. Maar om nu te zeggen dat ik een hopelijke vijand ben van God, dat is een beetje te ver. Eigenlijk als ik naar mijn leven kijk, dan zou ik eigenlijk zelfs afvragen of dat God mij niet vijandig gezind is. En voel je het al komen aan uw ellebogen? Er is een vijandschap tussen God en mensen. En ik geloof voor mezelf, broeders en zusters, dat wat de Bijbel zegt, dat we God vijandig gezind zijn, dat we God kwaad gezind zijn van nature, dat dat de realiteit is. Alleen, het probleem is dat wij dat als mensen ons niet zo direct bewust zijn. Omdat het alles te maken heeft met een innerlijke staat van oorlog in ons, die bij momenten ervoor zorgt dat ons leven grondig verstoord geraakt. En zolang dat we die innerlijke staat van vijandigheid niet bij onszelf onderkennen en erkennen, is er ook geen vrede met God mogelijk. Is het niet mogelijk om verzoend te worden met de Heere God. Dat heeft alles te maken met het feit dat die vijandschap ten aanzien van God eigenlijk sluimert op de bodem van ons hart. Om een voorbeeld te geven dat je misschien allemaal wel zal kennen. Kijk, die vijandschap, die is daar, en die wordt niet geproefd en die wordt niet gezien, tot op het moment dat het in ons leven ineens plotseling verkeerd gaat. Als er dingen gebeuren die roet in ons eten gooien, die helemaal niet voorzien zijn in onze planning, in onze agenda. Als onze agenda gedwarsboomd wordt door ernstige ziekte of een ongeval, noem maar op. Of wanneer dat er dingen zijn die we echt graag wensen, die we heel graag zouden hebben in ons leven, maar het komt er niet van en we krijgen het niet, dan gaat dat wat sluimert in ons hart, net zoals een slapende vulkaan, ineens openbarsten. En een vulkaan die openbarst, die spuwt en die braakt van alles. En bij ons is dat ook zo. Als er zulke dingen gebeuren, die zo ernstig zijn, dan spuwen we en braken we ook de waarom vragen. Waarom moet dat met mij gebeuren? Waarom ik? Ken je die situatie niet? Dan spuwen we en braken we tal van waarom vragen. En daaruit blijkt die vijandigheid. Als we niet krijgen wat we geloven dat we recht op hebben, dan voelen we ons verongelijkt. Dan zijn we malcontent. En dan zijn we niet tevreden. En dan proef je meteen de vijandigheid ten aanzien van God. Want dan voelen we ons slecht behandeld. God behandelt ons niet rechtvaardig. En dan komen er een hele reeks frustraties naar boven, die er al lang zaten, maar die bedekt bleven. En die dan ineens allemaal naar boven komen. Frustraties van dingen die we meegemaakt hebben in ons leven, waarin dat we God onrechtvaardig vinden. We voelen ons slecht behandeld. Voor ons op dat moment staat God ons geluk in de weg. Hij is die spelbreker die ons plannen dwarsboomt. Hij is die God die ons niet gunt wat we zo graag zouden willen. God is onze vijand. We zijn hem vijandig gezind. Sommige mensen, als je met hen praat over het evangelie, dan zeggen ze van, ja oké, misschien wel allemaal interessant, en ik wil het wel een keer met God proberen, maar nu niet, zeggen ze. Nu niet, later. Een van mijn kinderen zegt dat ook, ja, eerst ik goed profiteren van mijn jeugd, en dan ga ik wel een keer proberen, met God proberen. Dan ga ik wel een keer God zoeken in mijn leven. Dat klinkt misschien wel mooi, maar de geschiedenis en het woord van God leert ons één ding. Dat er niemand is die God zoekt. Juist het omgekeerde leert ons de geschiedenis en de Bijbel. Dat we allemaal van nature zoeken om zo ver mogelijk van God te kunnen wegblijven. Zo ver mogelijk. Dat is wat we natuurlijk zien. Want we zijn God van nature vijandig gezind. Daarom willen we er zo ver mogelijk van wegblijven. En als we dat voor onszelf niet erkennen, is er geen mogelijkheid om met God verzoend te worden. Maar het mooie is, het goede nieuws is, dat God, ondanks het feit dat wij mensen van nature van hem wegvluchten, hem vijandig gezind zijn, dat God van zijn kant alles heeft gedaan om die vijandschap te doorbreken. Om die vijandschap te niet te doen. En inderdaad, hij is tot ons gekomen in zijn Zoon Jezus Christus en we hebben hem meteen aan het kruis genageld en gedood. Lang heeft het niet geduurd. 3,5 jaar. Zijn al redelijk lang, hè? Maar het wonder is uiteindelijk dat toen dat gebeurde, die straf, dat oordeel, dat wij verdiend hadden omdat we opstandig zijn ten aanzien van onze maker, onze rechtvaardige meester, dat die straf daar, o wonder boven wonder, in die gebeurtenis voor eens en voor altijd is uitgeboet en rechtgezet. Daar is die vijandschap die tussen God en mensen is die vijandschap voorgoed teniet gedaan door het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk een bijzonder mysterie. En omdat uiteindelijk die vijandschap tussen God en mens verzoend is door de komst van de Heer Jezus Christus en zijn werk op het kruis, want wat was de oorzaak van die verwijdering tussen ons en God? Wat was de oorzaak van die vijandschap? Is dat niet de zonde? En om die zonde teniet te doen is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. En hij is gestorven en is opgestaan. En als gevolg kon de Heere God en heeft de Heere God zijn geest gestuurd naar deze aarde. En de geest is gekomen om een levensveranderend werk en mensenharten te verrichten. Maar het mooie is dat van het moment dat je beseft dat je God vijandig gezind bent, dat je leeft op voet van oorlog met de Heere God, op het moment dat je dat gaat inzien, dan word je eigenlijk wakker geschud. Het is de geest van God die ons dat voor de ogen opent. En het moment dat je het ziet voor jezelf, dan ga je beseffen van welke ongelofelijke idioot ben ik geweest door tot op dit moment zo door het leven te gaan. Het moment dat je dat beseft, dat is ook het moment van jouw redding en genezing. Want de geest van God gaat ons juist redden en bevrijden van wat we onszelf niet kunnen redden en bevrijden. We kunnen geen einde maken aan die vijandschap bij onszelf. Hij gaat dat juist doen door ons daarvoor de ogen te openen. En van het moment dat je ogen open gaan en dat je de realiteit ziet, vanaf dat moment gaat die liefde van God stromen. En begint God zijn levensveranderende, genezende werk. Dat is het begin ervan. Maar zolang dat dan niet gebeurt, broeders en zusters, dan kan er uiteindelijk geen verzoening, geen vrede met God komen. En wat zijn die tekenen dan? Wat is dan het bewijs dat iemand verzoend is met God? Wat betekent het om vrede met God te hebben? Hoe kan je dat bij jezelf onderkennen? Hoe kan je dat weten? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Ik denk dat een van de eerste dingen, en er zijn er ongetwijfeld veel meer zijn dan wat ik voor uw aandacht wil brengen vanmorgen, dat een van de dingen is die als eerste duidelijk geproefd wordt, is het feit dat je als vrede van God ontvangen te hebben, na vrede van God ontvangen te hebben, iemand bent die zich verwondert dat God jou eigenlijk lief kan hebben. Als je voor jezelf beseft hoe vijandig je hebt geleefd ten aanzien van God, en dat die God naar jou toe is gekomen, dat die God jou heeft opgezocht, en welke moeite hij daarvoor heeft gedaan om jou te kunnen bereiken en het schenken van zijn zoon, dan kan dat alleen maar verwondering bij jou opwekken. Iemand die vrede met God heeft, is iemand die verwonderd is dat God hem lief kan hebben. Maar je moet eerst zien welke geweldige vijand dat je bent van God, voordat je verwonderd kan zijn in de liefde van God. Die twee dingen kan je niet loskoppelen van elkaar. En het volgende dat daaruit voortvloeit is dat je als iemand die zich verwondert in de liefde van God voor jou, iemand bent die houdt van momenten zoals deze, dat we nu met elkaar samen zijn, om de Heere God te aanbidden en groot te maken. Iemand die waarlijk vrede heeft met God, die zit er niet omdat hij hier moest zitten, omdat het nu eenmaal hoort om zijn godsdienstplicht te vervullen. Nee, zo iemand die verlangt ernaar om God groot te maken, om te loven en te prijzen. Want als je beseft hebt dat je ooit een vijand van God was, dan weet je dat God eigenlijk alle reden had om met jou een rekening te vereffenen. Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij kon jou evengoed gewoon links laten liggen en voorgoed negeren. Maar hij heeft dat niet gedaan. Integendeel, hij heeft jou gezocht. En hij heeft jou niet alleen verzoend met zichzelf, maar hij heeft jou ook nog eens aangenomen als zijn kind. Als je dat voor jezelf echt beseft, de mate waarin dat je dat beseft voor jezelf, is ook de mate waarin dat je geniet en momenten als deze enorm kostbaar vindt. En dat is een groeiproces. Dat is niet van vandaag op morgen. Dat is een groeiproces. Maar het maakt een begin, het moment dat je echt de vrede met God kent voor jezelf. En dat brengt mij bij een volgende punt, dat iemand die vrede met God heeft, niet bang is om te falen. Dat iemand die vrede met God geeft, niet in een kramp gaat leven. Want inderdaad, we falen allemaal. We schieten allemaal tekort, we zondigen allemaal, en we gaan dikwijls eens ferm op ons gezicht als christen. Maar het wonder is uiteindelijk dat die zaken ons uiteindelijk, als het goed is, ons dichter bij de Heere God gaan brengen. Waarom? Omdat iedere keer weer opnieuw die genade van God voor jou steeds dierbaarder en kostbaarder wordt. Kijk, je erkent en je beleidt uw zonde. En soms is dat moeilijk. Ik heb momenten gehad in mijn leven dat God dingen liet zien bij mezelf, waarvan dat ik geschrokken was dat dat ook bij mij kon gebeuren. Ik heb dingen gedaan als christen waarvan dat ik enorm geschokt was dat ik toch zoiets in staat was. Ik denk dat ik waarschijnlijk niet alleen ben. En dan is dat heel moeilijk om zaken zo te onderkennen die je soms vaak bij anderen enorm scherp veroordeeld hebt. Als je dan plotseling ziet, als God jou de ogen opent, dat het ook in jouw leven aanwezig is, is dat hard. Dat is moeilijk. Dat is een strijd. En je bent teleurgesteld in jezelf. Maar hoe verwonderd dat je zelf ook bent, en hoe teleurgesteld dat je bent in jezelf, de Heere God verschiet daar niet van. Voor de Heere God was dat geen verrassing. Om de eenvoudige reden dat op dat eerste moment dat jij vrede met God hebt gevonden, door tot God te naderen in de Heer Jezus Christus, op dat moment zag God jouw hart. Wist God wat er allemaal in jouw hart aanwezig was. en hij heeft het in zijn genade bedekt. En soms komt het pas jaren later aan de oppervlakte, dat wij verschieten. Maar God verschiet niet. Want het was er in beginsel al, en hij heeft het door zijn genade bedekt. En is het dan niet kostbaar, als je voor jezelf gaat zien en teleurgesteld bent, dat God helemaal in dat opzicht niet teleurgesteld is. Integendeel. Hij opent jou de ogen voor het feit dat het er al was in beginsel, en dat hij jou toen al verzoend heeft. Dat je toen al vrede met God had. En als je dat gaat zien voor jezelf, naarmate dat je langer christen bent, dan gaat het steeds weer opnieuw jouw ontzag en bewondering voor Gods genade groter en groter maken. En dat kan niet anders. En van daaruit neem ik de volgende stap. En het is dat je als iemand die vrede met God hebt ontvangen, vanuit een heel andere mentaliteit gaat leven. Wat bedoel ik daarmee? Wel, je kan een veldslag verliezen. En je kan serieus op je gezicht gaan als christen. Maar één ding is dat je de oorlog al lang gewonnen hebt. Maar je hebt vrede met God. Je kan een veldslag verliezen. Maar de oorlog heb je al gewonnen. Omdat je vrede hebt met God uiteindelijk. Voor iemand die vrede met God kent, overkoepelt die vrede al zijn problemen en al zijn worstelingen. Je kan het vergelijken met de zon. De vrede met God is als de zon. En als die zon schijnt, dan zie je helemaal geen sterren en geen planeten meer die ook licht afgeven. Zo helder schijnt die zon. En zo is het ook voor een christen. Hij heeft zijn moeite en zijn problemen en zijn strijd. Maar alles wordt overkoepeld door die vrede met God dat hij heeft. En mensen kunnen teleurgesteld zijn in jou als je op je gezicht gaat. En mensen kunnen je ook de rug toekeren. Maar er is één ding waar je altijd als christen op kan terugvallen. En dat is die vrede met God. Altijd kan je terugkeren tot God. Waarom? Omdat je vrede met God hebt. Je staat in de gunst van de koning. En de mate waarin dat we daarin groeien zal ook blijken uit het feit dat we, en hoeverre dat we minder en minder belang hechten hoe dat mensen over ons denken. Als je ziet dat God jou niet afwijst, maar dat je verzoend bent met God in de Heer Jezus Christus, dat dat een feit is voor jou, dat je altijd terug kan vallen op die vrede met God. De mate waarin dat je dat gaat beseffen, is ook de mate waarin dat je, hoe de andere mensen over jou denken en naar jou kijken, dat is ook de mate waarin dat je dat minder en minder en minder belangrijk vindt. Dat is een groeiproces. Maar dat is wel de realiteit van vrede met God te hebben uiteindelijk. Je staat in de gunst van de koning. En als God voor jou is, wie zal dan tegen jou zijn, hebben we nog gezongen met de kinderen? Dat is wat het uiteindelijk betekent in de praktijk. We maken allemaal fouten, we gaan allemaal op ons gezicht. En soms doen we dingen waarvoor we beschaamd zijn. Maar er is één iemand die niet ontgoocheld en teleurgesteld is in ons, in die zin, dat hij zegt van, ah, wat kan je nu gedaan, God? Ja, dat wil ik niet van jou gepijst, wee. Onze hemelse Vader is nooit niet geschokt of teleurgesteld in dat feit dat hij iets ziet bij ons dat hij nog nooit had gezien. Kende ons hart. Toen wij op dat moment vrede met God hebben gevonden. En dat is niet veranderd. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te beseffen. Om dat in de praktijk met elkaar echt te gaan beleven. Om die vrede met God te gaan beleven, juist in die dingen. Nu, wat betekent het om een vredestichter te zijn? Want daar moeten we uiteindelijk naartoe in deze morgen. Zalig zijn de vredestichters, zegt de Heer Jezus. Want aan hen wordt een uiteindelijke zegen beloofd. En die uiteindelijke zegen is dat zij Gods zonen worden genoemd. Let erop dat er staat vredestichters. Dat betekent niet aan mensen die denken of praten over vrede. Het wordt ook niet beloofd aan vredelievende mensen of aan vredevolle mensen, maar aan vredestichters. En dat is goed om daar een moment bij stil te staan. Vredestichters, het is altijd goed om te zeggen wat dat niet is. Dan kunnen we beter begrijpen wat dat wel is. Nu, een vredestichter, dat is niet iemand die zoekt om de lieve vrede te bewaren. Dat mag je al schrappen uit uw agenda. Dat is ook niet iemand die altijd oproept tot kalmte en rust. Dat is ook niet iemand die conflicten uit de weg gaat. Dat is ook niet iemand die vooral heendeining en onrust veroorzaakt. Nee, dat is ook niet iemand die geen kwaad door de vingers ziet. En dat wordt ook van gedacht. Een vredestichter is iemand die kwaad door de vingers ziet en doet alsof er niks gebeurd is. Nee, een vredestichter uiteindelijk is iemand die de confrontatie niet uit de weg gaat. Een vredestichter is iemand die beseft dat confrontatie nodig is om het kwaad aan het licht te stellen. Opdat er echte vrede zou kunnen plaatsvinden. En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Wel, laten we maar samen kijken naar de Heer Jezus. De Heer Jezus is de ultieme vredestichter. De Heer Jezus is de vredevorst. En als je kijkt naar hem, hij komt naar deze aarde met één grote opdracht. Vrede te stichten. Vrede te stichten tussen God en mensen. En als je kijkt naar de Heer Jezus, hoe dat hij dat uiteindelijk doet, dan zie je dat de Heer Jezus geconfronteerd wordt, wanneer hij komt in deze wereld, met een Joodse gemeenschap. En wanneer dat hij die boodschap van vrede predikt onder die Joodse gemeenschap, en mensen erop wijst dat ze vrede met God nodig hebben, dan zie je dat ze niet staan te wachten om zijn boodschap te ontvangen. Integendeel, de meeste van die mensen, en kijk maar naar de persoonlijke gesprek die de Heer Jezus met mensen heeft in de evangelie, de meeste van die mensen hebben om uiteenlopende redenen voor zichzelf de gedachte dat ze absoluut die vrede met God niet nodig hebben. Niemand zit er echt op te wachten. En als je dan kijkt uiteindelijk hoe dat de Heer Jezus die vrede tot stand brengt, en daar getuigen in die tekenen van, dat die vrede, het vredestichtende werk van de Heer Jezus niet op een vredelievende manier gebeurd is. Want deze tekenen spreken ons van zijn lijden en van zijn dood. Het was een geweldige confrontatie om die vrede tot stand te brengen. De vrede met God is niet op een vredelievende manier tot stand gebracht. De Heer Jezus zijn komst laat zien, hoewel het hij kwam om mensen te verzoenen met God, en mensen uiteindelijk ook met mensen opnieuw een juiste relatie brengen tot God en tot zichzelf, dat dat allerminst op een vredelievende manier gebeurd is. En dat er heel wat conflicten en heel wat deining en commotie is ontstaan wanneer de Heer Jezus op aarde kwam om dat werk te volbrengen. Ik denk dat dat een belangrijke insteek is om daarbij stil te staan. De meeste mensen zaten er absoluut niet op te wachten. En toen de discipelen uitgingen om het evangelie rond te dragen over het rondrijk van de aarde, werden ze net met hetzelfde geconfronteerd. Ook zij ervaarden uiteindelijk dat het uitgaan als vredestichters met die blijde boodschap van het evangelie, dat dat heel wat tegenstand, heel wat strijd en heel wat vervolging met zich meebrengt. En is het niet treffend dat de volgende zaligspreking waar we zullen bij stilstaan, de 8e zaligspreking, juist daarover gaat? Dat klinkt heel tegenstrijdig. Vrede stichten, en op het moment dat je uitgaat om vrede te stichten, ontstaat er conflict en strijd en vervolging. Maar dat is wel de realiteit. Je kan niet het evangelie van de vrede uitdragen zonder confrontatie. Want uiteindelijk moet je mensen gaan confronteren met iets waarvan dat ze van zichzelf absoluut niet overtuigd zijn. En als je dat moet aan de kaak stellen, opdat mensen vrede zouden vinden en verzoend kunnen worden met God, dan mag je rekenen op strijd en op conflict. Dus de evangelie verkondigt, dat is een boodschap die mensen confronteert, die mensen voor feiten staat. Een evangelie zonder confrontatie, dat is geen evangelie. Maar het is op zich geen aantrekkelijke boodschap voor iemand die zich absoluut niet bewust is dat hij een vijandschap leeft met God. En dat bewustwordingsproces is pijnlijk en moeilijk. Net zoals dat wij hier, zoals we hier zitten, ook die strijd en die moeite ervaren om dingen te onderkennen. Zelfs al ben je jaren christen en er komen zaken in je leven naar boven, er zijn zaken dat je doet, dan is het moeilijk. Soms druk je dat jaren weg en wil je dat niet onder ogen zien. Maar het punt komt, een moment komt er toch altijd dat je met die zaken geconfronteerd wordt, dat je niet anders niet meer kan, dat moet erkennen en zeggen, Heer God, dat is waar, dat ben ik. Dus voor alle mensen is dat strijd en is dat moeite. En dat is het punt dat we geen mensen uiteindelijk, of mensen niet kunnen benaderen met het evangelie, zonder hen te confronteren. Maar een vredestichter zijn is meer dan een bereidwilligheid om mensen te gaan verzoenen met God. Dat is het in beginsel, om mensen te gaan verzoenen met God, uit te gaan, dat is wat de Heer Jezus op doelt, om mensen te ook met andere mensen te verzoenen, maar een discipel van de Heer Jezus Christus moet eigenlijk een vredestichter zijn in de ruimste zin van het woord. Een vredestichter zijn is iemand die bereid is om conflict situaties, om in conflict situaties oplossingen te zoeken. Hij wil uit dat conflict komen, hij wil anderen die in conflict zijn, uit dat conflict halen. Hij wil dat er vrede, dat er verzoening komt tussen deze mensen. Het is iemand die spanningen wegneemt, die ervoor zorgt dat de boodschap overkomt tussen mensen. Maar heel veel problemen, of dat nu op je werk is, of wat dat nu onder christen is, zijn het gevolg van communicatiestoornissen. Mensen die elkaar niet begrijpen, die over elkaar heen praten, of niet soms. Een vredestichter is iemand die zich inzet en de nek uitsteekt om te zorgen dat er daar verzoening, dat er daar vrede komt. Vredestichter zijn is actief bezig. Dat is wat de Heer Jezus uiteindelijk op doet. Nu, het laboratorium bij uitstek, waarin dat de discipel van de Heer Jezus proefondervindelijk zich mag bekwamen als vredestichter, dat is de gemeente. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Ik denk voor mezelf dat er geen andere plaats is waar hij zoveel malen geconfronteerd wordt en met de geweldige uitdaging staat van ergernis en irritatie. Ik denk dat er geen enkele andere plaats is dan de gemeente van Jezus Christus, waar je daar meer mee geconfronteerd wordt. En ondertussen draai ik toch ook al 20 jaar mee en spreek ik uit ervaring. Maar ik wil me niet op mezelf beroepen. Ik ben hier niet de autoriteit van morgen. Maar ik moest denken aan de woorden van de apostel Paulus. En daar wil ik eigenlijk mee eindigen in deze morgen. In Efeze hoofdstuk 4... zegt de apostel Paulus het volgende. En ik geloof dat dit de definitie is voor een vredestichter van de apostel Paulus. Alles ligt daarin vervat volgens mij. Toen ik erover nadacht in deze week, werd dat voor mezelf echt in bevestigd. Hij zegt dit, Efeze 4, vers 1 tot 3. Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Dubbele punt, wat betekent dat? Terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met langmoedigheid elkaar in liefde verdraagt. En u beijvert de eenheid van de geest te bewaren en de band van de vrede. Dat is volgens mij de definitie wat het betekent om een vredestichter te zijn, om een vredestichtende ingesteldheid en houding te hebben onder broers en zusters. Hij zegt, beijvert u de eenheid van de geest te bewaren en de band van de vrede. Hij heeft het hier over een liefde elkaar verdragen. Broers en zusters, moest het allemaal zo pees en vree zijn in de ogen van de apostel Paulus, de gemeenschap van de christenen, dan zou hij niet spreken van elkaar en liefde te verdragen. Als hij daarop aanstuurt, dan betekent dat dat er onder christenen heel veel is dat moeilijk is om te verdragen. Anders ga je niet aansporen dat iemand moet verdraagzaam zijn. Maar het feit dat hij ons juist oproept om zachtmoedig en lankmoedig te zijn, betekent dat er heel veel aanwezig is, waardoor dat je gemakkelijk geïrriteerd bent en waar je gemakkelijk aan ergert onder Christen. Dat geeft tal van redenen, maar het is een feit. Paulus heeft dat voor ogen. Hij weet ondertussen wat dat zo'n gemeenschap van christenen is. Maar zie je welke kwaliteiten hij wil dat hier zichtbaar worden? Nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, liefde. Zijn dat niet de karaktertrekken van onze God, van de Heer Jezus Christus? Zie je nu waarom de Heer Jezus zegt van, gelukzalig zijn zij, en zijn de vredestichters, zij zullen zonen van God genoemd worden. Zo vader, zo zoon. Het zoonschap is anders dan het kindschap. In die zin, wanneer zijn wij zonen en dochters van de Vader, wanneer we juist de karaktertrekken van onze Vader laten zien. En dat is wat de Heer Jezus op doelt. En dat is onze missie. Dat is ons doel. Daartoe zijn we geroepen, zegt de apostel. En ik denk dat dat hetgene is dat meest veronachtzaamd wordt onder christenen. Is dat iets heiligs voor ons, broeders en zusters? Zijn wij, in de manier dat wij omgaan met elkaar, waardig om zonen en dochters genoemd te worden? Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is. We kunnen wel zeggen dat we het zijn. Maar zou onze hemelse Vader het van ons kunnen zeggen, wat het de praktijk betreft? Dat is de vraag. En dat is het enige wat dat telt. Niet wat dat wij onszelf aanmeten, maar wat dat God over ons zegt. Zonen en dochters zijn Gods kinderen die het karakter laten zien van God en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Dat is geestelijke volwassenheid. Dat is volgens mij het terrein bij uitstek waarin dat je ziet of dat de geest van God werkelijk werkzaam is en zichtbaar aanwezig is onder de broeders en zusters. We hebben het gelezen. Beijvert u de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Dat is wat de Gods geest wil bewerken onder ons allemaal. Er zijn zoveel conflict situaties onder christenen om tal van redenen. En als er zijn, dat gaan we nooit niet kunnen verhinderen. En dat is ook het punt niet. Waar de mensen dicht bij elkaar samenleven, ontstaat er wrijving. Ik heb mechanica gestudeerd en dat is één van de dingen die gebeurt. Wanneer metalen delen tegen elkaar aangaan, dan veroorzaken ze warmte. Maar ik heb één ding geleerd, dat je ervoor kunt zorgen dat er geen slijtage komt als je dat olie of vet tussen doet. En de olie en vet in de gemeente, dat is de onderlinge verdraagzame liefde. Dat zorgt dat de delen niet oververhit raken en dat er uiteindelijk geen schade ontstaat. Ik denk dat we daar met z'n allen sterk moeten over nadenken, broeders en zusters. Want we zien bepaalde dingen en we zeggen, ja, dienpoort, de gemeente, evangelisatie, een zwak punt, inderdaad, we moeten eraan werken. Maar als we met z'n allen geen vredestichters zijn, en dat vredestichtende karakter en die missie en dat doel van ons niet gezien wordt onder ons, denk ik dat we zoveel mogelijk technieken instuderen en ons best doen om het evangelie uit te dragen, dat het op allemaal niks gaat uitlopen, zo simpel is het. Ik denk dat Gods geest dat voornamelijk wilt. En dat doen we niet door zomaar de dingen te bedekken onder elkaar. Soms, en als er confrontaties zijn, als er spanningen zijn, dan moeten de dingen gewoon op tafel komen en uitgepraat worden. En als het goed is, dan wordt de band beter dan voorheen. Maar wat zien we nu vaak dat het geval is? Dat de liefde bekoelt. En dat er een soort wapenstilstand is. Men tolereert elkaar wel, maar er is geen hartelijkheid meer. Het is weg. Waarom? Omdat er veel te veel zaken zijn die gewoon, zogezegd, bedekt worden met de mantel der liefde. Maar dat is pure huichelarij. Dat is gewoon de confrontatie niet aandurven en dingen niet met elkaar opruimen. Als mensen, als broeders en zusters verwijderd geraken, ligt dat veelal aan de basis. Omdat we falen met elkaar om echt vredestichters te zijn. Want om een vredestichter te zijn moet je durven je nek uitsteken. En het grootste bewijs staat hier op tafel. De grote vredestichter is ons voorgegaan en zijn vrede die hij heeft gesticht, kon hij ook niet bereiken zonder zijn nek uit te steken, met alle respect gesproken. En het heeft hem alles gekocht. Dus als wij vredestichters willen zijn, moeten we ook bereid zijn om daarvoor onze nek uit te steken. Gewoon stil zijn, dat lost niks op. Integendeel, dat zorgt voor verwijdering. En ik hoop dat we met elkaar dat ter harte nemen. Hoe ze hebben we opnieuw bidstand, en we hebben de gewoonte, het zal bij Heidi zijn geloof ik, hebben we de gewoonte om een bijbeltekst of een gedachte naar wat voor te brengen die de aanzet geeft voor de bidstand, als ik het zo mag zeggen. Maar misschien zou het wel een keer goed zijn om niet een keer iets anders te kiezen. Maar als er iets ons voor de aandacht gebracht wordt, zoals dit vanmorgen, ik denk maar aan die tekst uit Efeze, om die mee te nemen naar de woensdag, en in die dagen die eraan vooraf gaan, erover nadenken. En opnieuw die tekst met elkaar te overdenken, en vanuit die overdenking Gods aangezicht te zoeken. Maar ik denk soms, niet dat dat ook iets is dat moet gebeuren, maar ik denk soms dat al die dingen veel te vluchtig zijn. We worden geconfronteerd met iets, we staan er 2 minuten bij stil, we trekken de deur hier dicht, en tegen dat woensdag is, weten we vaak al niet meer wat God ons voor de aandacht heeft gebracht. Ik spreek voor mezelf. Ik ga niemand hier veroordelen. Maar ik denk dat we allemaal weten en beseffen dat hier bij ons het schoentje knaalt. Dat is hetgeen dat ik voor mijzelf toch besefte. Ik hoop dat we daar ook met elkaar iets gaan aan doen. Dat we samen verlangen echt om vredestichters te zijn. Waarom? Omdat het verwacht wordt van zonen en dochters dat dat hun doel is. Dat dat hun streefdoel is. In navolging van de Heer Jezus Christus. Wiens dood we vanmorgen opnieuw gaan verkondigen. Juist omdat hij wou vredestichters.